Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ongeveer 7:55 en vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we het onder andere hebben over priesterpoppen en het poppenjaar. Dat is voor straks. Eerst wil ik graag samen met jullie de dag beginnen met een mooi lied. Een lied in verschillende talen, namelijk Emmanuel. U kent het misschien, het is de officiële hymne van de Wereldjongerendagen van 2000, van het jaar 2000, die plaatsvonden in Rome. We gaan daar naar luisteren en straks gaan we het hebben over priesterpoppen en het poppenjaar.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela. Che non si vive se non si cerca la verità.
Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, 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 l'Emmanuel.
This city which has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Si grand que Dieu nous a fait le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce.
Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità.
lunga il passato, secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón. Para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando a dura voce.
Nogmaals een zeer goede ochtend, beste luisteraars. Welkom terug in Elke Dag Telt. En vandaag gaan we het hebben over toch wel iets bijzonders. Het poppenjaar, het priesterpoppenjaar. En hiervoor hebben we priester Edward Janssens aan de lijn. Goedemorgen, eerwaarde.
Goedemorgen, Marianne.
Ja, misschien kunnen we eerst het gesprek starten met kort voorstellen wie priester Poppen eigenlijk was.
Wel, priester Poppen, gestorven dus in 1924 en geboren in 1890. Een priester dus van meer dan 100 jaar geleden, geboren in Temse en overleden in Moerzeke, slechts 33 jaar oud en slechts 8 jaar priester geweest. In die tijd heeft hij een hele sterke actie ontwikkeld voor de catechese voor kinderen, met de Eucharistische kruistocht, met de toepassing van de communiedecreten van Paus Pius X, waarin hij de veelvuldige communie promote, wanneer hij de dagelijkse communie promote, wanneer hij de welbenutte communie ook dat aan de orde bracht. Heel die rush met de liturgische beweging om de Eucharistie beter te doen kennen, daarin moeten we Poppen zeker een groot aandeel toekennen. Daarnaast was Poppen een sociaal bewogen figuur. Tijdens zijn korte periode op de arbeidersparochie in Sint Coleta in Gent heeft hij zich totaal aan de arme mensen overgeleverd. Hij verkocht zijn goederen, hij betaalde de huur van een arme vrouw gedurende meer dan een jaar. Hij had oog voor de zieken en de kleine kinderen, de mensen uit de beluiken van die stad. Dat waren zijn vrienden. Sociaal bewogen figuur, wat hij ook gestalte heeft gegeven later door meer structureel mee te werken met de ontluikende christelijke arbeidersbeweging. Daarnaast heeft hij een grote actie ontplooid voor de priesters. Dat waren zijn grote vrienden die hij spiritueel wilde voeden. Daarvoor had hij een priestervereniging, de Filiori Caritate, waarvan hij de grote bezieler was. Niet de stichter, maar de grote bezieler. Die priestervereniging, daar organiseerde hij conferenties voor. Hij ontving die mensen thuis. Hij schreef enorm veel brieven naar die mensen. Het zijn die vrienden priesters die hem recht hebben gehouden in de moeilijke periode door hun bezoeken, door hun brieven. En hij op zijn beurt heeft heel veel spirituele voedsel gegeven aan die priesters. Dus de Eucharistie, de sociale bewogenheid, de priester. Dat zijn drie grote actieterreinen van zijn leven geweest. Een jonge leven, dat is gestorven is, dat is geëindigd is beter op 10 juni 1924, op een bruske manier. Poppen is lang ziek geweest en in dat lijden dat meer dan 4 jaar heeft geduurd, is hij spiritueel gegroeid. Dichter bij Maria gekomen, dichter bij Christus gekomen, zich geïdentificeerd met de lijdende Christus, dat lijden geofferd voor de priesters, voor de mensen, voor de kerk. Dat is een bezieling geweest dat hij heel zijn leven heeft gehad. Hartpatiënt. En hij is dus ook schielijk gestorven op 10 juni in de vroege morgen, zonder eigenlijk enige geestelijke bijstand. Iedereen kwam te laat, want zijn dood kunnen we wel schielijk noemen.
Mm-hmm. Ja, en ik heb het daar juist al gezegd, hè. We gaan het hebben over het poppenjaar. Waarom gaan we dit jaar een poppenjaar beleven?
Het is precies dus 100 jaar geleden dat hij gestorven is. We zijn volgend jaar 2024. Het is 100 jaar geleden dat hij overleden is. En we hebben daar een speciaal jubileumjaar van gemaakt. Dat we starten op zondag 17 december in Temse. Waarom? Omdat Poppen in Temse geboren is op 18 december. Dus we hebben heel dicht bij zijn geboortedatum dat poppenjaar willen starten in zijn geboortedorp, zijn geboortegemeente, Temse, in de parochiekerk waar hij gedoopt is. Daar starten we dus dat jaar en we zullen dat eindigen op 10 juni, 9 juni en 10 juni. Volgend jaar, 9 juli met een televisiemis en 10 juli met een hele dag aanbidding en 's avonds het openen van het belevingshuis dat we gebouwd hebben op het Poppenheiligdom.
Dus het wordt een heel bijzonder jaar.
Het wordt een druk jaar, een interessant jaar, waar we ook een beetje de ideeën van Poppen zo hebben willen actualiseren naar de tijd van vandaag.
Mm-hmm.
Poppen was echt begaan met, zoals ik zei, met het uitwerken van de communedecreten van Paus Pius X. Hij was een man die sterk hiërarchisch dacht en zeer verbonden met de kerk leefde en met de hiërarchie. En zo kunnen we zien dat hij, wat de pausen als ideeën hadden, dat hij dat praktisch wilde uitwerken. En nu staan we zo met een heel ideeëngoed van Paus Franciscus. En dat een hele, ja, dat pontificaat duurt al 10 jaar. En hij heeft daar heel wat ideeën gelanceerd. En in het poppenjaar willen we enkele van die ideeën van Paus Franciscus meer concreet maken. Zoals priester Poppen dat ook heeft gedaan door het concreet maken van de communedecreten van Paus Pius X. Zo willen wij nu op onze beurt in de geest van Poppen, en zoals Poppen dat op zijn manier heeft gedaan, willen wij nu dat die grote ideeën uit het pontificaat van Paus Franciscus ook een beetje concreet maken in een aantal conferenties die wij willen organiseren gedurende dat jubileumjaar.
Ja, en ik stel voor dat we zo dadelijk terugkomen op die verschillende conferenties dat jullie organiseren. Maar u zegt, ja, priester Poppen had dan veel ideeën ook. Is hij een persoon, een priester, die ons vandaag nog kan inspireren met hetgeen dat hij geschreven heeft, met hetgeen dat hij gedaan heeft?
Ik denk van wel. De Eucharistie moeten we altijd opnieuw onder de aandacht brengen van de mensen. We kunnen niet genoeg de nadruk leggen op het goed beleven van de Eucharistie. Het is het centrum en de wortel van het christelijke leven. Dat is zeker iets wat Poppen ons geleerd heeft en wat we blijvend van hem kunnen leren. Ook vandaag moeten we aan de kinderen, aan de volwassenen, aan de mensen in de kerk altijd opnieuw het belang van de Eucharistie uitleggen en beklemtonen. Dat is een accent dat we van Poppen kunnen overdragen naar de tijd van vandaag. En ook zijn sociale bewogenheid. Niet vergeten, er zijn nog altijd arme mensen. Er zijn nog altijd mensen die onder het minimum leven, die in precaire situaties leven. Poppen had daar aandacht voor. En dat is een accent dat ook in de kerk van vandaag is, hè, dat we ook moeten blijven hebben. Die aandacht voor de gewone man, die aandacht voor de armen, voor de kleine, voor de zieke. Dat is een accent dat Poppen ons ook meegeeft voor onze geloofsbeleving vandaag. Daarnaast is Poppen toch ook een grote Maria-vereerder geweest. We kunnen Maria niet wegdenken uit het christelijke leven. Zijn Maria-verering was heel groot en heel speciaal. Ik denk dat er geen enkel serieus christelijk leven mogelijk is zonder een echte goede plaats te geven aan de moeder Gods Maria. Want zij brengt ons bij Christus. Zij leert ons kijken naar haar zoon Christus. Zij leert ons met haar ogen zien, kijken naar die Christus. En zij brengt ons altijd bij hem. En die Christus is de bron van ons leven. En zij leert ons en brengt ons bij die Heer. Kijkt ons, kijk naar mijn zoon, zegt ze. En dat is iets, een accent, dat Poppen ook de dag van vandaag, zeker wat hij ons kan leren de dag van vandaag. Daarnaast, voor de priester speciaal, heeft hij dus een boodschap van verzorg uw innerlijkheid, verzorg uw spiritualiteit, verzorg uw geestelijk leven. Dat is de bron van heel uw actie. Als we, dat kunnen we leren van Poppen en dat de priesters ook van hun geestelijk en inwendig gebedsleven goed te vervullen, goed te verzorgen beter en zorgen dat u de doos van uw priesterleven goed gevuld is met innerlijkheid. Dat zijn accenten die Poppen ons toch leert en die nog altijd actueel zijn, denk ik, voor priesters zowel als voor leken.
Ja, en jullie hebben van alles al georganiseerd voor dat Poppenjaar 2024. En dat begint dus nu, zondag 17 december. Jullie hebben ook telkens een thema gegeven aan die dag. Ik denk dat er in totaal één dag per jaar iets speciaals wordt georganiseerd. Één dag per maand, sorry. Iets speciaals wordt georganiseerd. En nu zondag zie ik op jullie foldertje staan Vreugdevolle Kerk.
Dat is een van die accenten die we dus willen actualiseren uit het pontificaat van Paus Franciscus. Hè. We hebben Vreugdevolle Kerk, we hebben een missionaire kerk, we hebben een dienende kerk, we hebben een barmhartige kerk en we hebben een synodale kerk en dan hebben we de biddende kerk. Daarnaast hebben we een extra priesterdag en daarnaast is er nog een wetenschappelijke studiedag. We beginnen dus zondag 17 december met de Vreugdevolle Kerk en dat gaat door in de Onze Lieve Vrouwkerk in Temse, waar kanunnik Erik de Beukelaar, vicaris-generaal van het bisdom Luik, dat thema zal behandelen. Gevolgd door een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwkerk in Temse, eveneens op de markt in Temse, die helaas niet kan voorgegaan worden door onze bisschop, monseigneur Lode van Hekke, die verhinderd is wegens ziekte. En het zal emeritus bisschop Luc van Looy zijn die de eucharistieviering zal voorgaan.
En die verschillende momenten, vermoed ik, zijn open voor iedereen. Iedereen is welkom.
Iedereen is welkom. Voor de conferentie zelf, op de andere dagen, wordt er wel verwacht dat men zich inschrijft een dag of 10 op voorhand op het Priester Poppen secretariaat dat gelegen is in Moerzeke. En het e-mailadres priester.poppen@edpnet.be. Ik herhaal, priester.poppen@edpnet.be. Het telefoonnummer kan ook 052-47-81-95. Ik herhaal, 052-47-81-95.
Ja, en we gaan al die informatie uiteraard ook op onze website zetten, zodat de luisteraars dat allemaal kunnen terugvinden. Eerwaarde, hoe heeft u de voorbereiding op het Poppenjaar beleefd zelf? Want u zegt, het gaat een heel druk jaar worden, maar toch ook wel een bijzonder jaar, denk ik, ook omwille van het feit dat ondertussen het dossier voor de heiligverklaring van priester Poppe ook nog volop bezig is.
Inderdaad. Dus het is een druk jaar, we hebben veel moeten plannen. Maar dat is goed, we doen dat allemaal graag. We doen dat met een hele mooie groep, ook geleid door de postulator, monsignor Dirk Smet, die weliswaar in Rome verblijft, maar toch heel goed van daaruit de zaken een beetje stuurt en begeleidt. En hij zal ook aanwezig zijn op de voornaamste activiteiten van dat priesterpopjaar, onder andere zondag aanstaande, zal de postulator daar ook aanwezig zijn. Een groot werk is dus dat allemaal voorbereiden. Een groot werk is ook het belevingshuis klaarmaken. Het vroegere museum dat bij de zuster van Sint Vincentius was ondergebracht, gaat een hele grote make-over krijgen in wat we noemen een belevingshuis. En die voorbereiding is ook volop bezig. En dat zal goed zijn, omdat we dan terug groepen kunnen ontvangen. Naast de grafkapel kunnen ze dan ook opnieuw een belevingshuis bezoeken met tentoonstellingen, met interactieve zaken. En dat project vraagt ook veel energie. Maar we zullen blij zijn dat dan terug individuele groepen, scholen, catechese groepen, opnieuw de figuur van priester Poppe op een actuele manier kunnen ontdekken. Dat zijn dus zaken die in de pijplijn zitten. Daarnaast is er ook nog een jubileumboek dat in het voorjaar van volgend jaar zal uitkomen. En dat biografie zal bevatten, plus enkele teksten van priester Poppe. En dat zal verschijnen in 3 talen, het Nederlands, het Frans en het Engels, omdat we ook internationaal voortdurend aanvragen krijgen om informatie en om relieken over de zalige priester Poppe. En we hopen dat zijn devotie aanleiding geeft tot zijn heilige verklaring, hè, mm-hmm. waar de postulator uiteraard vanuit Rome mee bezig is. Nog te vermelden is ook dat die wetenschappelijke studiedag zal plaatsvinden op 12 juni 2014 in Gent, in het Sint-Paafshuis. En daar probeert men dus op een meer wetenschappelijke manier de figuur van priester Poppe te situeren in zijn tijd. En dat zal gebeuren door enkele mensen van de Universiteit van Leuven, namelijk professor Dries Bossaert en professor Joris Geldof, vice-decaan van de faculteit Theologie van de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarnaast zal ook de erearchivaris Michel Nuitens, erearchivaris van het Rijksarchief te Gent, Michel Nuitens, die het Poppenarchief geïnventariseerd heeft, ook een toelichting geven. Dat is een meer wetenschappelijke benadering dan van de figuur van Poppen. Dat zit allemaal in de pijplijn en dat maakt dat het toch wel druk is. Maar goed, oké. Okay, de figuur van priester Poppen bezielt mensen nog altijd. En we zijn blij dat we dat een beetje kunnen uitdragen ter gelegenheid van dat jubileumjaar.
Ja, en nog een laatste vraag, hè, want u had het over die wetenschappelijke studiedag, maar jullie organiseren dan ook een interdiocesane priesterdag. Dat is toch ook wel iets bijzonders?
Ja, dat kunnen we niet nalaten. Hè. Priester Poppe, die zo begaan was met de priesters, ik heb het al gezegd, die priestervereniging, waar hij de bezielende figuur van is, en het moet ook weten dat priester Edward Poppe de enige diocesane priester is van geheel België die ooit zalig is verklaard. Er is er geen andere. Er zijn religieuzen, maar er is geen enkele diocesane priester uit geheel België die ooit is zalig of heilig verklaard. Hij is de enige van heel België. Mm-hmm. Dus dat maakt hij toch wel een speciale figuur is als diocesane priester. En we dachten en vinden het zeer opportun van dan ook iets te doen voor de diocesane priesters. Daar heeft de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, monsignor Luc ter Linden, toegezegd om die dag te komen begeleiden. Het zal een dag zijn die zowel in het Nederlands als in het Frans zal worden gehouden. Want we nodigen daarvoor priesters uit van geheel België. Het is een soort recollectiedag, een soort studiedag, een soort bezinningsdag, maar ook een dag waar tijd is voor ontmoeting, waar de priesters van vandaag, die vaak geïsoleerd leven in hun parochies, nood aan hebben om samen te komen, ook in die geest van priester Poppe, de broederlijkheid onder elkaar te beleven. Naast de nodige spirituele input die gebracht zal worden door de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Monseigneur Luc Terlinde, die we trouwens zeer dankbaar zijn dat hij daarvoor tijd wil vrijmaken.
Een heel programma, hè?
Mooi programma, denk ik, ja.
Absoluut.
Ja, goed.
Ja, fantastisch. Ik wens jullie in ieder geval toch wel veel succes, want ik vermoed dat er nog het een en het ander sowieso nog moet geregeld worden en zo verder voor zo'n grote organisatie, voor zo'n heel poppenjaar. En we gaan in de komende maanden zeker nog contact opnemen om nog enkele van die momenten aan te kondigen aan de luisteraars. Maar ondertussen denk ik dat ze op internet ook alle informatie kunnen verkrijgen en ook het foldertje kunnen ze dan ook bekijken met de verschillende data's van de momenten dat jullie zo van die dagen organiseren.
Ja. Dat staat allemaal op de website en dat komt ook nog op Kerknet van het Bisdom Gent, zodanig dat we iedereen goed kunnen informeren wat er te doen is. En ik nodig iedereen uit en ik dank Radio Maria omdat ze aan deze activiteiten voor priester Poppe de nodige aandacht willen schenken.
Dat is heel graag gedaan en ook bij ons, beste luisteraars, het komend jaar gaan we het veel hebben over priester Poppe, maar daar ga ik het nog niet gelijk over hebben. Dat is voor later. Eerwaarde, dank je wel voor uw tijd en voor uw uitleg.
Graag gedaan.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En we gaan, beste luisteraars van Radio Maria, nog eventjes luisteren naar wat muziek. En zo dadelijk hebben we het ook over de heilige van vandaag. Zo hoort uw liefde bij ons, een mooi lied van de groep Sela. En beste luisteraars, vandaag op deze donderdag 14 december vieren we het feest van Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar. En Johannes van het Kruis werd in 1542 als zoon van een wever geboren in Fontiveros, nabij Salamanca. Na de dood van zijn vader leefde hij met zijn moeder in grote armoede. Om wat centjes in het huishoudbakje te brengen, ging Johannes, Juan, achtereenvolgens werken bij een timmerman, een kleermaker en een schilder. Ook toen hij op zijn 12e ging studeren aan het college van Medina del Campo, bleef hij het volhouden om nog wat bij te verdienen, onder meer als koster en ziekenverzorger. Na zijn studies theologie in Salamanca werd hij op zijn 25e tot priester gewijd. Rond die tijd leerde hij de Carmelites Teresa van Avila kennen. En tussen deze twee heiligen groeide een vriendschap die levenslang zou duren. Juan wilde in eerste instantie niet toetreden tot de orde van de Karmelieten, omdat hij vond dat er in hun kloosters te losjes aan toe ging. Teresa kon hem echter overtuigen en onder hun bijtjes hervormden ze de orde, meer bepaald door kloosterregels fors te verstrengen. Dat zorgde op lange termijn voor een heropbloeiing van de orde. Maar het leverde Juan de la Cruz zijn karmelietennaam. Tijdens zijn korte leven veel vijanden op binnen de muren van het klooster voor ongeschoeide karmelieten, die hij in 1568 gesticht had in Durvelo. Het ging zelfs over dat hij in het klooster van Toledo gevangen werd gezet en zware ontberingen moest ondergaan. Na 9 vreselijke maanden die zijn gezondheid een kwalijke knauw gaven, kan Juan ontsnappen en hij trok naar het klooster in Calvario. In 1588 richtte hij een nieuwe karmelietenklooster op in Segovia, waar hij 3 jaar lang prior was. Dan trok hij zich terug in het kleine klooster van Ubeda, waar hij korte tijd later stierf. En Johannes van het Kruis werd vooral bekend als mysticus. Hij schreef een aantal zeer belangrijke werken over het onderwerp en ze worden vandaag nog altijd bestudeerd. En de betekenis van de naam Johannes is God is genadig en we vieren dus het naamfeest vandaag van alle mensen die Johan, Jean of Jan heten, Hans, Juan, Ivan, Jean en Jens. Dus een mooie naamdag voor alle luisteraars die die naam dragen.
Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer, bij u wil zijn elk moment. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik herkennen als mijn Heer, want u alleen bent waar. Heilig en rechtvaardig, u bent zo geweldig goed voor mij. Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent, koning vol glorie en macht, bent als een naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer, want u alleen bent waar, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij. En nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonde deed. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer, want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, u bent zo geweldig, goed voor mij. U wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer, want u alleen bent waardig, heilig en geweldig goed voor mij.
Licht van de wereld, een lied van Remco Hackert. Beste luisteraars, het is 17 minuutjes over 8 en wat kunnen we vandaag verwachten wat betreft het weer? Wel, vandaag is het eerst grijs met lage bewolking en op meerdere plaatsen nevel. Af en toe valt er nog lichte regen of motregen. Later kunnen er vanaf het westen toch tijdelijk enkele opklaringen verschijnen. We halen maxima tussen 3 graden in de Hoge Venen en 5 tot 8 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige westen- en noordwestenwind. Een beetje minder regen blijkbaar vandaag en ik zie hier op de weerkaart dat dit weekend ook iets minder regen gaat zijn en af en toe zelfs wat zon. Dat is altijd toch wel aangenaam in deze donkere dagen.
Sweet.
En vandaag vieren we, zoals u het ondertussen weet, beste luisteraars, het feest van de heilige Johannes van het Kruis. En waarom is Johannes van het Kruis voor iedereen een voorbeeld om na te volgen? Wel, dat gaan we het nu nog eventjes over hebben. Want Johannes van het Kruis mag dan wel een mysticus zijn geweest, maar zijn leven heeft nog steeds veel lessen voor de moderne christen die eenheid met God nastreeft. Johannes van het Kruis is een zeer vereerde heilige in de kerk, die gezien wordt als een diep mystieke schrijver die de diepten van de spirituele theologie ontging. Soms kunnen zijn geschriften moeilijk te lezen zijn voor de moderne christen en zijn leven kan onmogelijk na te volgen lijken. Toch geloofde paus Benedictus XVI dat Johannes van het Kruis voor iedereen was. Hij legde zijn gedachten uit tijdens een algemene audiëntie in 2011, waarbij hij eerst een vraag stelde. En hij zei het volgende. Broeders en zusters, uiteindelijk is de vraag, heeft deze heilige met zijn verheven mystiek, met zijn veelijzende reis naar het toppunt van volmaaktheid, iets te zeggen aan ons, aan de gewone christen die leeft in de omstandigheden van ons leven vandaag? Of is hij een voorbeeld, een model voor slechts een paar uitverkoren zielen die echt in staat zijn om deze reis van zuivering, van mystieke ascese te ondernemen? En Benedictus XVI antwoordt vervolgens op zijn vraag en bevestigt de relevantie van Johannes van het Kruis. Om het antwoord te vinden, moeten we allereerst in gedachten houden dat het leven van Johannes van het Kruis niet zweefde op mystieke wolken. Hij had veeleer een zeer hard leven, dat hebben we daar juist nog gehoord. En praktisch en concreet, zowel als hervormer van de orde, waarin hij op veel verzet stuitte, en van de provinciale overste, als in de gevangenis van zijn confraters, waar hij werd blootgesteld aan ongelooflijke beledigingen en fysiek geweld. Zijn leven was zwaar, en toch schreef hij juist tijdens de maanden die hij in de gevangenis doorbracht, een van zijn mooiste werken. En zo kunnen we begrijpen dat de reis met Christus de weg is. Geen extra last in ons leven. Het is niet iets dat ons last nog zwaarder zou maken, maar iets heel anders. Het is een licht, een kracht die ons helpt om het te dragen. En bovendien legt Benedictus XVI uit dat een sleutelelement van Johannes' heiligheid een openheid voor God is en een deugd die we allemaal kunnen navolgen. Hij zei toen, en heiligheid is geen hele moeilijke handeling van ons, maar betekent precies deze openheid, de ramen van onze ziel openen om Gods licht binnen te laten, zonder God te vergeten. Want juist in het zich openstellen voor zijn licht vindt men kracht, vindt men de vreugde van de verloste. En hoewel we in ons eigen leven misschien niet dezelfde hoogten zullen bereiken als Johannes van het Kruis, kunnen we toch zeker delen in diezelfde worstelingen die hij had en leren van zijn voorbeeld van openheid voor de liefde van God. We kunnen ons dus laten inspireren door deze bijzondere heilige die we vandaag vieren, de heilige Johannes van het Kruis.
Fidélité jusqu'aux cieux.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Van vandaag, maar ook van deze week. Volgende week maandag zijn we bij u terug. Voor een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt, waar we zeker ook terug zullen blikken op de mooie verjaardag van 12 december. Nog even een Bijbelvers voor vandaag. Ik neem hier het mandje. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Bid dat gij niet op de bekoring ingaat. Het komt uit het Evangelie volgens heilige Lucas, hoofdstuk 22, vers 46. Bid dat gij niet op de bekoring ingaat. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag toe en tot maandag.